We willen vanmiddag luisteren naar het onderwijs van Jezus over bidden. En daar zijn we in de plantagekerk wat intensiever mee bezig. We zitten hier op de voorste rij een broeder en zuster uit de plantagekerk die deze preek ook al gehoord hebben 2 weken geleden. Even kijken of je nog nieuwe dingen ontdekt. En als je onderwijs geeft, en iedereen die in het onderwijs werkt weet dat natuurlijk ook wel, dan is het goed om even te peilen wat nou eigenlijk de beginsituatie is. Was de beginsituatie van de leerlingen in de klas? Als je een bepaald nieuw onderwerp gaat uitleggen of een vaardigheid gaat leren. Dus we stellen onszelf ook even die vraag, wat is eigenlijk onze beginsituatie? Ik heb de afgelopen tijd in het pastoraat vaak ook die vraag gesteld, of het thema kwam gewoon op bidden terecht. En dan kreeg ik allerlei reacties daarop en dat kon nogal uiteenlopen. Ik kom gelukkig veel mensen tegen die graag bidden. Die het heerlijk vinden om te bidden. Die het mooi vinden om voorbeden te doen. Die graag tijd doorbrengen met God alleen. Dat is mooi. En ik hoop dat er onder u ook mensen zijn die dat herkennen. Maar aan de andere kant van het spectrum kom ik ook mensen tegen die zeggen van ik bid nooit. Dat laatste groep 16, 17-jarige catechisanten. En daar spraken we ook in alle eerlijkheid over bidden. En ik zei, ik wil niet dat je het gewenste antwoord geeft. Maar ik begon dat je echt vertelt hoe bidden nou een rol speelt in je leven. En we zeiden, nou wie bidt voor zichzelf nou 1 keer per week? Nou, er ging geen vinger omhoog. Nee, er was één die zei, ik bid toch wel elke dag. Maar ze was echt een uitzondering in die groep. En toen we even bezig waren, toen vroeg ik ook, een van de jongeren vroeg mij, van telt 1 keer per jaar ook? En dat is iets wat ik tegenkom en wat ik zie en wat je misschien ook bij jezelf wel herkent. He, want als we nou over bidden praten, dan moeten we niet doen alsof iedereen een rijk gebedsleven heeft, want dat is niet zo. Ik kom ook mensen tegen. Ik moet speciaal aan een vrouw uit onze gemeente denken, ergens in de 50, en zei van ik bid nooit meer. Ik heb heel veel gebeden, maar het helpt toch niks. En God heeft me eigenlijk alleen maar teleurgesteld. Dat kan ook je beginsituatie zijn. En weer een ander zegt van ja, ik bid wel en ik geloof ook dat het moet en ik geloof ook dat het goed is. Maar ik doe het eigenlijk alleen maar omdat het moet en ik hoor me eigenlijk zelf steeds maar weer diezelfde woorden herhalen. Altijd maar dezelfde riedeltjes. En misschien herken je dat ook wel. Nou, zo zou ik meer voorbeelden kunnen geven, maar het punt wat ik nu graag wil maken is dat wij proberen te beginnen waar we zijn. En dat is voor ieder van jullie verschillend, denk ik. Maar we kunnen wel 1 ding zeker weten. We bidden altijd allemaal als beginners. Ik denk dat juist de mensen die veel bidden weten van ik ben nog maar een beginner als het gaat om gebed. Spreken heeft ook als het thema bidden voor beginners. Jezus geeft basisonderwijs. Hij geeft het in de eerste plaats aan zijn leerlingen. In het evangelie van Lucas stelt Jezus eerst nog de vraag, of nee, de leerlingen stellen aan hem de vraag van Heer, leer ons bidden. Ze hebben Jezus zien bidden. En ze hebben gezien dat het effect heeft bij Jezus. Als Jezus, stel ik me zo voor, terugkwam van een tijdje dat hij met de Vader alleen was. Kwam hij terug, kwam hij bij zijn leerlingen. En ik kan me voorstellen dat hij dan straalde. Hij had tijd met zijn Vader doorgebracht. En daar was hij helemaal van opgekikkerd. Want het was niet gemakkelijk om Jezus te zijn, denk ik. En hij kon tijd met zijn Vader doorbrengen en dan kwam hij weer terug en dan straalde hij. Leer ons bidden, vragen de leerlingen dan aan hem. Leer ons bidden. En dan geeft Jezus de woorden van het Onze Vader. Nou, daar staan we vanmiddag dan niet bij stil. Gaan we straks wel zingen. Maar we staan stil bij het stukje onderwijs wat hij voorafgaat aan dat Onze Vader geeft in het Matthäus-evangelie, in de bergrede. En het is goed om ons ook even te bewust te zijn dat Jezus dit in het kader van de bergrede zegt. En de bergrede, dat is zoveel als het verhaal wat Jezus houdt om te vertellen hoe dat leven in het koninkrijk er nou uitziet. Je zou je kunnen voorstellen dat de leerlingen aan hem vroegen van Heer Jezus, je hebt het zo vaak over het koninkrijk. Bent u mee begonnen? Dit was wat hij zei. Het koninkrijk van God is nabij. De tijd is aangebroken. Kom tot inkeer en hecht geloof aan het nieuws. Heer Jezus, u hebt het zo vaak over het koninkrijk. Vertel ons nou eens iets meer over het koninkrijk. En dan gaat Jezus van start. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En zo gaat het dan door. Die drie hoofdstukken gaan allemaal over dat koninkrijk van God. En je zou kunnen zeggen dat in het midden van die bergreden, dus je zou eventueel ook kunnen zeggen op het hoogtepunt, gaat hij zijn leerlingen leren om te bidden. Want bidden is de taal van het koninkrijk. Als je wilt participeren in de beweging van het koninkrijk van God, dan is de beste manier om dat te doen, is bidden. Bidden is de taal van het koninkrijk van God. Als je in Spanje bijvoorbeeld een beetje uit de voeten wilt kunnen, dan is het wel handig als je Spaans spreekt. Als je in Frankrijk een beetje uit de voeten wilt kunnen, dan is het wel handig als je Frans spreekt. En zo kan ik nog wel, als je in Friesland uit de voeten wilt kunnen, is het wel handig als je een beetje Fries spreekt. Als je in het koninkrijk van God uit de voeten wilt kunnen, dan is het belangrijk dat je kunt bidden. Bidden is de taal van het koninkrijk. En als Jezus dan onderwijs gaat geven over dat bidden, dan vallen mij op twee dingen. Dat hij eerst zegt hoe het niet moet. Hij zegt, zo moet je niet bidden. Een beetje merkwaardig eigenlijk. Ik zou misschien de neiging hebben om toch positief te beginnen. Hij zegt, nee, zo moet je het niet doen. Je moet niet bidden zoals de huichelaars dat doen. En je moet ook niet bidden zoals de heidenen dat doen. Dat zijn twee manieren die leer ik je af. Maar ik wil wel graag dat je echt leert bidden. En ik noem dat voor deze preek even hemels bidden. Want dan hebben we namelijk een mooie allitererende verdeling. Het gaat over bidden als de huichelaars. Dus je moet niet hypocriet bidden. Je moet ook niet heidens bidden. Maar je mag hemels bidden. Dat zijn eigenlijk de drie thema's in deze preek. Bidden voor beginners. Niet hypocriet bidden. Niet heidens bidden. Maar hemels bidden. Nou, we zijn op het hoogtepunt van de bergreden. En ik pak nog even 6 vers 1 erbij. Daar staat namelijk, let op, zegt Jezus, let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Ga me even om het zinnetje, let op dat jullie de gerechtigheid beoefenen. Wat Jezus een hoofdstuk lang doet, een hele hoofdstuk 6, gaat eigenlijk over wat we vandaag de dag misschien wel een oefening in een vroom leven zouden noemen. Hoewel ik zeg nou wel zoals we dat vandaag zouden noemen. Ik denk dat we het woord vroomheid misschien niet zo heel veel meer gebruiken. Er is een andere Bijbelplaats, 1 Timotheus 4 vers 7. Daar staat, oefen je in een vroom leven. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat Jezus hier bedoelt. Beoefen je gerechtigheid. Dus als Jezus nu gaat spreken, dan gaat hij zeggen van, ik wil heel graag dat jullie dicht bij de Heer leven. Ik wil heel graag dat jullie vroom leven. Ik wil dat je je oefent in de omgang met God. Oefen je in een vroom leven. En dan zegt Jezus, er zijn drie dingen die zijn dan van wezenlijk belang. Drie oefeningen die, daar ga ik eigenlijk van uit, dat die standaard een plek innemen in jullie leven met de Heer. Namelijk als je aalmoezen geeft, moet je niet voor de mensen doen, maar in het verborgene, voor de Heer. Als je bidt en als je vast. Die drie thema's komen aan de orde in Matthäus 6 vers 1 tot 18. Dus Jezus zegt eigenlijk, als je vroom wilt leven, als je een leven wilt leiden met de Heer, dan zijn dit de drie voornaamste oefeningen die een plaats moeten hebben in dat leven. Aalmoezen geven, bidden en vasten. En Jezus gaat er ook vanuit dat het gewoon gebeurt in het leven. Hij zegt niet van, nou ja, stel je voor, als je hebt tijd over, je zou eens kunnen gaan bidden. Nee, hij zegt, als je bidt. En dus hij vooronderstelt dat het bidden aanwezig is in het leven van de leerlingen die hij toespreekt. Nou, en over dat bidden, want ik zal dus nu geen aandacht besteden aan het aalmoezen geven en aan het vasten. Over dat bidden zegt Jezus dus als eerste, als jullie bidden, doe dat niet als de huichelaars. Die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. We mogen er wel even bij memoreren dat dit wel mensen zijn die graag bidden. En dat is natuurlijk altijd mooi als mensen graag bidden. En nogmaals, ik hoop dat er onder u ook mensen zijn die graag bidden, die het mooi vinden om tijd door te brengen met de Heer. Maar wat Jezus duidelijk maakt, is dat je dat wel vanuit de goede motieven moet doen. Want die mensen die hier graag bidden, en dan moet je denk ik toch aan de fariseeën en de schriftgeleerden denken, dat zijn eigenlijk huichelaars, en letterlijk staat daar, het zijn hypocrieten. En in nog ronder Nederland zeggen we dat zijn schijnheiligen. Ze doen alsof. Het lijkt allemaal heel vroom, het lijkt allemaal heel heilig, maar het is gewoon schijn. Ze doen het helemaal niet voor God, ze doen het voor de mensen. Doe niet als de huigelaars die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. En dan is Jezus ook een beetje ironisch. Hij zegt, ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. Dat is namelijk heel mooi, als je bidt voor de mensen, om door mensen gezien te worden, dan moet je gewoon naar een plek toe gaan waar veel mensen zijn. Doe je handen omhoog of zo en dan ga je zo staan te bidden en dan heb je je loon. Iedereen ziet je. Dus mocht je nog graag gezien willen worden door mensen als je bidt, nou, dan weet je precies hoe je dat moet doen en je hebt je loon meteen te pakken. Want dat lukt. De mensen zien je en waarschijnlijk kijken ze nog met enige bewondering naar je ook. Maar Jezus zegt, ja, dat is prachtig, als je dat wilt, ga je gang. Maar je wilt natuurlijk het loon van de Vader ontvangen. En dat is iets heel anders. Wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huigelaars die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. En dan gaat hij verder om onderwijs te geven over wat is dan hemels bidden, maar we moeten er ook nog even bij stilstaan, bij een vraag die kan opkomen. Ik heb hier net ook staan te bidden natuurlijk. Ik moest voorgaan in gebed. En misschien denkt u nou ook wel van ja, moet je dat nou wel doen? Gewoon voor de mensen staan te bidden. En je zou nog een stapje verder kunnen gaan. Als je thuis samen aan tafel zit, moet er dan wel iemand voorgaan in gebed? Klopt dat wel met deze woorden van Jezus? Doe je dat dan niet om door de mensen gezien te worden? En ik heb iemand deze tekst ook wel eens horen gebruiken om te zeggen van ja, kringgebeden in de miniwijk bijvoorbeeld, daar doe ik niet aan mee. Want dat klopt volgens mij niet met wat Jezus hier zegt. Dan bid je voor de mensen, om door mensen gezien te worden. En daarom doe ik niet mee aan een kringgebed. En ik denk niet dat dat een juiste manier is om deze woorden van Jezus te gebruiken. Wat Jezus hier duidelijk maakt is, als je bidt, onderzoek dan je motieven. Doe je het inderdaad om door mensen gezien te worden? Dat kan. Ik kan hier ook staan en ja, heel mooi gaan bidden of zo. En dat jullie daar allemaal dan van onder de indruk zijn. Het kan natuurlijk ook dat je in een kringgebed op die manier bezig bent. Dat kan. Daar ga ik niet van uit. Maar het kan natuurlijk wel gebeuren. Ook dan is het goed om je motieven te onderzoeken. Waarom bid ik? Waarom kies ik deze woorden uit? Kies ik deze woorden uit om God te zoeken? Of hoop ik eigenlijk dat mensen toch wel vinden dat ik heel erg mooi bid? Dat zijn dingen die je moet onderzoeken bij jezelf. Dat zijn de motieven. Jezus vraagt naar de motieven. Als je bidt, doe dan niet als de huigelaars. Maar, en dan komt het onderwijs over hemels bidden. Als jullie bidden, trek je dan in je huis terug. Sluit de deur. En bid tot je Vader die in het verborgene is. En jullie Vader die in het verborgene ziet. Hij zal je ervoor belonen. In de vertaling van 1951 staat hier dat je je binnenkamer in moet gaan. En dat is op zich mooi om, hè, als je een huis hebt waar je dan een kamertje over hebt. Het is maar eventjes de vraag of ze dat in Israël nou allemaal wel hadden. Hè, want het waren ook veel arme mensen. En ik kan me voorstellen dat die maar één vertrek tot hun beschikking hadden in huis. Maar Jezus doelt hier op zoiets als een voorraadkast. Waar je wat spullen bewaart. En wij denken bij het kleinste kamertje in huis weer aan een ander soort kamertje. Maar dat kan inderdaad de plek zijn waar je even helemaal door niemand gezien wordt. Waar je alleen bent. Jezus zegt, ga nou naar zo'n plek waar niemand naar je kijkt. Want als je naar een plek gaat waar niemand naar je kijkt, dan zul je daar ontdekken dat God wel naar je kijkt. Dat is namelijk het loon van bidden in de binnenkamer. En dan geloof ik niet dat Jezus tegen ons allemaal zegt, je mag nou alleen nog maar bidden in je voorraadkast of op het toilet of op een ander plekje waar niemand je ziet. Hij bedoelt niet per se zo'n fysieke ruimte. Ik denk dat hij ook de ruimte van ons hart bedoelt. Ga in je binnenkamer. Ga maar even in het huis van je leven, in je hart. En breng daar tijd door met God. En dan zegt Jezus daarbij, jullie Vader die in het verborgene ziet, zal jullie daarvoor belonen. Dus Jezus zegt, nou, ga naar dat plekje waar je helemaal alleen bent met de Vader. En je zult loon krijgen. Dat loon voor het bidden als huigelaars, waar allemaal mensen naar jou keken, dat was helder. Dan keken alle mensen naar je. Dat was prachtig om dat mee te maken. Dat gaf een soort kick. Moet je mij eens zien bidden en al die mensen bewonderen mij. Maar dat is niet het loon dat we na moeten jagen als we bidden. Maar we mogen wel loon najagen als we bidden, zegt Jezus. Maar dit is het loon wat je na moet jagen, dat je door de Vader gezien wordt. Dus bid niet om door mensen gezien te worden, maar bid om door je Vader gezien te worden. En dat vind ik zo opvallend in deze woorden die Jezus als basisonderwijs over het gebed geeft. Dat hij over de Vader zegt, de Vader die in het verborgene is en jullie Vader die in het verborgene ziet. En ik zou verwacht hebben dat Jezus zou zeggen van die in het verborgen naar je luistert. Maar dat staat er niet. Er staat hier niet, de Vader luistert in het verborgene naar je. Ik geloof zeker dat onze Vader naar onze gebeden luistert. Er zijn genoeg andere Bijbelplaatsen die dat duidelijk maken. Maar hier zegt Jezus, jullie Vader is in het verborgene. En jullie Vader ziet in het verborgene. Het loon wat je ontvangt als je bidt in je binnenkamer, zonder afgeleid te worden door mensen, is dat je ontdekt dat je in de aanwezigheid van de Vader mag zijn. En dat je door de Vader gezien wordt. En dat is natuurlijk ook veel mooier, om door de Vader gezien te worden. Dat Hij vol liefde naar je kijkt. En dan moet ik altijd denken aan die woorden van de zegen uit Numeri. Van de Heer die zijn aangezicht over jou doet lichten. Jezus zegt eigenlijk, ga naar dat plekje toe. En dat plekje heet gebed. Ga naar dat plekje toe. En de Heer zal zijn gelaat over jou doen schijnen. Hij zal er zijn voor je. Hij zal je zien. Je zult je gezien weten door je Vader in de hemel. Niet door de mensen om je heen, maar door je eigen Vader in de hemel. Psalm 27 vers 8 geeft een hele mooie typering van bidden. En die past heel goed bij wat Jezus hier voor onderwijs geeft. Uw nabijheid wil ik zoeken. Dat is het antwoord op de oproep van de Heer zelf. Zoek mij nabijheid. Ja, Heer, uw nabijheid wil ik zoeken. Jezus leert hier dat bidden allereerst is dat wij de nabijheid van God zoeken. Dat wij gaan naar de plek waar de Vader ons ziet. Dat wij gaan naar de plek waar de Vader is. En waar wij zijn aanwezigheid mogen ervaren. Bidden is dus, om dit eerste stukje af te ronden. Bidden geeft als loon niet menselijke waardering, maar goddelijke nabijheid. Maar Jezus wil nog meer onderwijs geven. Hij zegt, je moet niet bidden zoals de huichelaars, zoals de hypocrieten, zoals de schijnheiligen. Maar je moet ook niet bidden zoals de heidenen. Dus Jezus heeft nog een andere categorie mensen in gedachten, die blijkbaar ook veel met gebed bezig zijn. En dat zagen de leerlingen misschien ook wel. En ze zagen dat die heidenen heel veel woorden gebruikten. En misschien dachten de leerlingen ook wel, nou, als ik maar heel veel woorden gebruik, dan komt het wel goed met mijn gebed. Maar nee, dan zegt Jezus, bij het bidden moet u niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Dus niet eindeloos voortprevelen. En daar staat een woord in de taal van het Nieuwe Testament, en het woord wordt maar één keer in het Nieuwe Testament gebruikt. En dat is altijd boeiend, want dan kun je geen andere plaatsen in de Bijbel opzoeken om te kijken, wat betekent het nou? Want vaak probeer je de betekenis van een woord uit te zoeken door te kijken, nou, hier betekent het ongeveer dit en daar betekent het ongeveer dat. En als er een plek is waar het wat onduidelijk is, dan kan een andere plaats in de Bijbel je helpen om een beetje duidelijk te krijgen wat het woord precies betekent. Kan hier dus niet. En ik noem het woord even, want het is niet zo'n heel erg vreemd woord. Het is het woord batologia. Dus misschien dat de kinderen in de kerk dat ook even kunnen onthouden. Kun je thuis nog eens eventjes navragen. Wat is nou batologia? Dat is een mooi woord voor galgje. Batologia. En dat woord, daar zit het woord logia in. Dat heeft met woorden te maken. Maar dat woord bato, dat is dus heel onduidelijk eigenlijk wat dat is. Hier wordt vertaald met eindeloos voortprevelen. Ergens anders, de vertaling van 1951, wordt gesproken over een omhaal van woorden. In de Statenvertaling staat er een ijdel verhaal van woorden. Dus die woorden komen steeds weer terug. Een ijdel verhaal, dus een volkomen nutteloos praten van allerlei woorden. En In het Engels, een bekende Engelse vertaling, wordt wel het woord vain repetitions gebruikt. Dus onnodige herhalingen. Vain repetitions. Dat zijn allemaal verschillende vertalingen van het woord bathologia. En toen ik deze preek een tijdje geleden voorbereidde, dacht ik, we kunnen ook wel gewoon een nieuw woord bedenken. Wat een beetje dichter blijft bij wat er oorspronkelijk staat en wat we in onze taal ook kunnen begrijpen. En dat is dit woord babbel bidden. Jullie moeten niet babbel bidden, zegt Jezus. Jullie moeten niet babbel bidden zoals de heidenen dat doen, eindeloos voortbabbelen en maar denken dat door die veelheid van woorden dat God wel naar je zal luisteren. Want als God geïnteresseerd is in heel veel woorden, dan is God eigenlijk een God die geïnteresseerd is in statistieken. Dan is het eigenlijk een God die zegt, van, hoe meer woorden ik kan turven in jouw gebed, hoe beter ik naar jou ga luisteren. En zo'n God, daar wil je toch helemaal niet in geloven. Een God die van statistieken houdt. Wij willen graag geloven in een God die houdt van mensen. En die God leren we kennen in de Bijbel, door Jezus. En is een God die houdt van mensen. En hij zegt zelfs, ik wil jullie vader zijn. En ik ken jullie door en door en ik zie jullie. En ik ben bij jullie. En weet je, die vader zegt tegen ons, ik heb aan een half woord genoeg. Als je bidt, zoek dan mijn nabijheid. Ga naar die plek toe die gebed heet. Ik wil daar voor je zijn. Ik kijk daar naar je. Vol liefde en vol zegen. En ik vind het prima dat je praat, maar het hoeft niet zoveel te zijn. Ik heb aan een half woord genoeg. Maar dat is natuurlijk het mooie van een vader in de hemel, die ons kent als kinderen. Ik hoop dat jullie ook mensen in je omgeving hebben. Dat kan je partner of je kind of je ouder, vader of moeder zijn. En je hoeft bijna geen woord, ze weten al meteen wat je bedoelt. Je hoeft bijna niks meer te zeggen. Je kent elkaar zo goed. En zo is met de Vader in de hemel ook. Hij heeft dan een half woord genoeg. Wij hoeven geen eindeloze verhalen te houden om hem iets duidelijk te maken. Wij kunnen naar hem toe gaan. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, je wil graag bijvoorbeeld voorbeden doen voor iemand die ziek is. En dat is mooi om voorbeden te doen voor iemand die ziek is. Maar soms hebben wij ook wel eens de neiging om dan aan God het hele ziekteproces te vertellen. En om aan hem te vertellen wat hij allemaal zou moeten doen. En dat hoeft niet. God heeft dan een half woord genoeg. Je zou bijna kunnen zeggen, je hoeft alleen maar de naam van de zieke te noemen. En dan weet God al wat er nodig is. Of je hoeft maar heel kort tot uitdrukking te brengen hoe je je voelt. Kun je heel veel woorden aangeven, en dat is ook niet verboden. Maar je kunt ook heel eenvoudig zeggen, Heer, ik voel me zo rot. En dat hoef je dan niet allemaal uit te leggen, want de Vader weet het al. Dat vind ik zelf ook wel eens moeilijk aan bidden. Dan ga je bidden en dan denk je, wat zal ik nou allemaal weer eens gaan zeggen? Wat voor zinnen moet ik nou allemaal weer gaan formuleren? Maar ik vind het mooi aan dit onderwijs van Jezus, en ik zeg er ook meteen bij, hoor, er zijn in de Bijbel natuurlijk ook heel veel plaatsen waar uitgebreide gebeden staan geformuleerd. Dus ik zeg vanmiddag niet van, je mag nooit lange gebeden uitspreken, want dan zou de halve Bijbel zo'n beetje dichtklappen. Maar we staan nu stil bij dit basisonderwijs van Jezus. En ik kan hier niet anders concluderen dan dat Jezus zegt, bidden is vooral dat je de nabijheid van de Heer zoekt. Bidden is dat je naar de plaats gaat waar de Vader is en waar de Vader naar je kijkt. Bidden is dat je erop vertrouwt dat jij een kind van de Vader bent en dat hij een half woord genoeg heeft. Je hoeft niet zoveel te praten als je bidt. Dat babbelbidden, en misschien denk je van jezelf ook wel eens, ja, volgens mij gebeurt dat wel eens, dat ik aan het babbelbidden ben, dat ik de hele tijd maar aan het praten ben. Een manier in de kerk waarop dat wel eens kan gebeuren, want de essentie van babbelbidden is dat je allemaal woorden uitspreekt, maar dat je hart er niet bij is. Dat je denkt, als ik maar heel veel woorden uitspreek, dan gaat God wel naar me luisteren. Wat Jezus wil, is dat wij met ons hart bidden. En daar mogen woorden bij gebruikt worden, maar laten het er weinigen zijn, zegt Jezus eigenlijk. Er mogen woorden bij gebruikt worden. Maar ook in de kerk kunnen we wel eens mank gaan aan babbelbidden. Bijvoorbeeld als wij formuliergebeden gebruiken die we gedachteloos zeggen of gedachteloos aanhoren. Of dat je steeds eenzelfde zinnetje maar weer gebruikt. zonder dat je nog contact hebt met de betekenis ervan. Jezus zegt dus, doe dat niet. De Vader is op zoek naar je hart. De Vader is op zoek naar ruimte in jouw leven waar Hij kan laten merken dat Hij er is en dat Hij naar je kijkt. En zo zijn we bij die laatste uitspraak van Jezus. Doe hen niet na. Jullie Vader weet immers al wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het van Hem vragen. Hij heeft dan een half woord genoeg. Nou zou je nog kunnen denken, van dan hoef ik helemaal niks meer tegen God te zeggen, want Hij weet toch alles al. Maar dat zou betekenen dat wij denken dat bidden is dat wij God informatie geven. Maar bidden is natuurlijk niet dat wij God informatie geven. God weet alles al. Maar God wil ons hart. God wil heel graag dat we ons hart voor Hem openstellen. Een half woord is genoeg. Dan gaat de deur van je hart al open. En dan kan God binnenkomen. En dan kan Hij er voor je zijn. En dan kan Hij naar je kijken. En liefdevol en genadig je laten merken dat Hij jouw Vader in de hemel is. Ik wil afronden. Ik probeer het nog even zo te formuleren dat u het ook mee kunt nemen de week in. Even drie dingen wil ik nog aanreiken. Jullie hebben nu onderwijs gehoord over bidden, basisonderwijs. We zijn allemaal beginners. Ik vind het zelf ook mooi om daar deze tijd ook in de gemeente, maar ook voor mezelf mee bezig te zijn. En ook vanuit de gedachte, stel je voor dat je nou je gebedsleven weer eens helemaal vanaf nul zou mogen opbouwen. Even alles wat je geleerd hebt achterwege laten. En voor sommigen misschien hoef je niks achterwege te laten omdat er nog niks opgebouwd is. Wat zou het heerlijk zijn om eens een keer weer helemaal vanaf nul je gebedsleven te mogen opbouwen. En dan gewoon maar te luisteren naar wat Jezus zegt. Niet als een huigelaar bidden, niet als een heide bidden, maar hemels bidden. Ga maar gewoon naar die plaats waar de Vader is en waar Hij naar je kijkt. En als je zo bezig bent, dan kun je in de eerste plaats dus onderzoeken, wat zijn nou eigenlijk mijn motieven om te bidden? Waarom bid jij? Bid je omdat het moet, of omdat God het zegt, of omdat het van je ouders moet, of omdat het van je omgeving moet? Waarom bid je? Neem eens tijd om je motieven te onderzoeken. En ik hoop dat dit motief dan naar boven mag komen. Ik bid om Gods nabijheid te zoeken. In alle eenvoud. Ik bid om Gods nabijheid te zoeken. Maar onderzoek bij jezelf de motieven die je hebt om te bidden. Een tweede handreiking. Die binnenkamer, als je een huis hebt waar je zoiets als een binnenkamer kunt creëren, doe het. Prachtig. Maar het gaat erom dat je naar binnen keert, in je hart. En dat je mag ontdekken dat dat de plek is waar de Vader is. Dat is heel bijzonder. Dat de Heer Jezus dat zegt. Daar is jouw Vader. Hij woont in jouw hart. Hij kent jou. Hij ziet jou. Hij kijkt naar jou. Dat is ook een handreiking die ik mee wil geven. Neem de komende week de tijd om naar binnen te keren. In de binnenkamer van je hart. In de hoop en de verwachting dat je God daar mag ontmoeten. En de derde handreiking die ik wil doen. Ik heb er vorige week in de Plantagekerk uitgebreid over gepreekt. Over het Onze Vader. Dat kan ik hier nu niet doen. We gaan Onze Vader zo wel samen zingen. Maar herontdek het gebed dat Jezus ons aanreikt eens opnieuw. Ik kwam een uitspraak tegen over het Onze Vader. Iemand die zei, heel veel christenen groeien maar niet in gebed. Omdat ze het antwoord dat Jezus geeft op die vraag, Heer, leer ons bidden, niet serieus nemen. Als wij aan Jezus zouden vragen van Heer, leer ons bidden, dan zou Jezus nu opnieuw zeggen, Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. En dat is niet zozeer een gebed dat je dan gedachteloos kunt herhalen, want dat is wel heel erg eigenlijk, dat als er een gebed wat veel gebabbel beden is, dan is dat misschien wel het Onze Vader. Eindeloos herhaald, eindeloos gezegd, misschien wel zonder dat je aandacht erbij was. Maar Jezus reikt ons daarin een soort stramine aan. Zeg van, laat dit nou in jouw gebeden aan de orde zijn. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. En zo gaat het onze Vader dan verder. Dat is ook een derde uitnodiging. Herontdek die woorden van Jezus als het gebed dat Hij zelf ons aanreikt. Om naar die binnenkamer te gaan waar de Vader is en waar de Vader naar je kijkt. We gaan nu samen bidden en we gaan direct aansluitend zingen de woorden van opwekking 436 uit Onze Vader. Laten we bidden. Heer Jezus, dank u dat u ons leert bidden. En dank u dat u ten diepste zegt: zoek de nabijheid van mijn Vader en van jouw Vader. Vader in de hemel, dank u dat u er bent, ook op dit moment, nu wij bidden. Dank u dat u ons ziet. En dat er zoveel genade straalt uit uw ogen. Dank u wel, Vader, dat we, als we naar u toe komen, we geen lange verhalen hoeven te houden. Want u hebt dan een half woord genoeg. En ons gebed vanmiddag is heel bijzonder. Leer ons bidden. Gun ons een nieuw begin. En vul ons met uw geest in de naam van Jezus. Amen.